Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het venijn zit hem in de staart. Je kent dat gezegde wel, toch? En dat ging zeker op voor de Grand Prix van Austin in Texas dit weekend. Verstappen won de sprintrace en de reguliere race. Maar daarachter zat eigenlijk het verhaal. Daarover gaan we praten met onze man in Texas, Marijn Abbuis. Dit is de AD Formule 1 podcast Pitstop en ik ben Etienne Verhoef. Hoe lang duurde het voordat het venijn kwam eigenlijk, Marijn?
Zo. 3-4 uur?
Ja.
Ik had denk ik 4 potjes pikkelbal kunnen spelen in de tussentijd.
Want ineens was dat... Want Hamilton was aan het juichen natuurlijk. Die dacht, nou, we komen dichterbij. Het gaat geweldig. Het gaat fantastisch met die auto. En toen ineens kwam daar een berichtje van de FIA met de mededeling. Streepje door de uitslag.
Helaas. Ja. Helaas, jongeman.
Ja.
Het feest gaat niet door.
Nou, jongeman. Ja. Zo jong is het niet meer. Maar...
Nee, dat is waar. Ja. Maar het leek een beetje de Lewis Hamilton show te worden. De conclusie was zo'n beetje van, had de race nog 2 rondjes langer geduurd, dan had hij zomaar Verstappen op waarde kunnen kloppen hier.
Nou, was toch ook zo, toch? Hij kwam op een seconde in de laatste ronde.
Ja, dat is ook zeker zo. Dat is ook zeker zo. Alleen ja, weet je, je moet het nu denk ik allemaal in perspectief gaan plaatsen. Want hij was super positief en hij was onwijs strijdbaar en vol vertrouwen richting de komende races en richting... Ja, een mogelijke tweede plek in het eindklassement van het WK. Hè? Het leek erop alsof hij het verschil met Perez had verkleind tot 19 punten. Maar ja, nu heeft hij 18 punten minder.
Ja.
En Perez 2 punten meer.
Ja.
En heeft hij deze prestatie geleverd met een auto die hij eigenlijk te laag op de grond heeft afgesteld. En daar natuurlijk ook gewoon voordeel uit gehaald. En Russell kwam een stuk minder goed voor de dag. Dus ja, is al die hoop die die koesterde na die race... is dat misschien een beetje valse hoop geweest? Dat is de vraag die je nu misschien wel moet stellen. Of ja, misschien is dit een te harde conclusie... en heeft hij wel genoeg reden om vertrouwen te hebben? Want ja, het is nou eenmaal hobbelig in Austin. En ja, dat is natuurlijk een factor die je op andere circuits misschien niet hebt.
Ja.
Maar ja, je moet het wel in perspectief gaan plaatsen nu.
Want even voor het beeld, hè. Zoals ik het heb begrepen, maar dit moet jij maar duiden voor de rest. Er zit in die auto's een soort sensor waarmee ze kunnen zien dat purposing moet tegengaan, toch? Er zit een maximum aantal purposing wat erin mag zitten in een auto, dat kunnen ze meten ergens. En ze kunnen dus zien of die auto goed of niet staat afgesteld, toch?
Ja, om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vorig jaar, aan het begin van het jaar, was er natuurlijk heel veel purposing bij met name... Mercedes en Ferrari.
Ja.
Dat was natuurlijk het gevolg van de nieuwe regels... met downforce onder de auto... en die zuigende kracht richting het circuit. En met de porpoising... leg ik nog één keer even heel eenvoudig uit. Stuitert die auto als een gek.
Ja.
Dat leverde nogal wat nekklachten op... bij de coureurs, et cetera.
Vooral bij Mercedes en Ferrari waren de coureurs daar heel erg... die zeiden, ja, dat purposing dat kan echt niet meer. Dat is echt niet gezond.
Ja, dus dat zeiden de coureurs. Alleen de engineers, die weigerden natuurlijk die auto omhoog te zetten. Want dan zou die minder snel zijn.
Ja.
En dus heeft Mercedes zich hard gemaakt voor regels. Om ervoor te zorgen dat alle teams die auto's omhoog zouden zetten.
Ja.
En er minder purposing zou komen. Zodat zij niet de enige zouden zijn die auto omhoog moest zetten. Om Lewis Hamilton zijn geklaag... tegemoet te komen, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk is Mercedes de reden geweest dat deze regel er is gekomen. Nou, de regel is heel eenvoudig gezegd dat die vloer niet te veel slijtage mag oplopen tijdens de race. Is dat wel zo? Gaat het over een bepaald niveau aan slijtage heen? Dan is de conclusie van de FIA, dan stond die auto te laag. En dan heb je te weinig gedaan om het gestuiten te voorkomen en je coureurs in bescherming te nemen. En als je dat... als je dat dus onvoldoende hebt gedaan, dan ja, volgt disqualificatie. En dat is in dit geval bij Charles Leclerc en bij Lewis Hamilton het geval geweest.
Maar die auto heeft dus ook bij de sprintrace en bij de andere dagen er ook dan te laag gestaan, of niet? Het is niet zo dat ze mogen niet meer. Het is toch Park Vermee, dus ze mogen niet meer terugzetten. Ja. Zaterdag na de race, na die sprintrace, ja, naar een ander standje.
Ja, ja, ja. Dus je kan je afvragen van, nou ja, hadden ze misschien en redelijk veel slijtage ingecalculeerd, maar zijn ze net over die grens gegaan en hebben ze misschien misrekend vanwege het feit dat er best wel veel races op het op het programma staan in zo'n sprintweekend. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen.
Ja, en het verbaast me ook dat het dan bij twee man is. En dat Russell en Sainz, terwijl Sainz voor Leclerc is gefinished. Hè, want die ging op een gegeven moment ook er langs. Dus zei Leclerc nog op die boordradio, hey, waarom mag hij me inhalen? Nou, daarom. Ja. Maar dat het bij hun dus niet is. Dus het is op zich best een opmerkelijk verhaal natuurlijk.
Ja, het is ook een opmerkelijk verhaal. En het kan natuurlijk, ja, kan natuurlijk met veel dingen te maken hebben ook. Hè. Misschien ook, ja. En misschien zijn de verschillen ook wel niet zo heel erg groot. Is het ook gewoon een beetje een kwestie van pech of geluk in dit geval? Ja. Ja, ik ben zelf niet in de gelegenheid om onder die auto's te kijken natuurlijk. Dus ik heb ook geen getallen of waardes.
Zou je dat volgende keer gewoon wel willen doen dan? Dat je gewoon even onder die auto gaat liggen?
Dat is goed, dat is goed.
Weet je, technisch oog even kijken wat er aan de hand is.
Het mooie is dus, ik kan prima onder die auto's gaan liggen de volgende keer. En dan ga je me allemaal vragen erover stellen. En dan kan ik er alsnog geen chocolade maken.
Je kan een ketting om een fiets heen leggen, dat kan je toch ongeveer?
Ja, dat kan, ja. Dat precies. Kan, ja.
Nee, maar dat is wel, want dat is wel het verhaal natuurlijk, dat het zo'n technische sport is. Dat je eigenlijk, ja, weet je moet hier wel van uitgaan. Dat, maar dan nog, ja, als je dan naar de uitslag... Kijk, als wij gisteravond om, nou, laten we zeggen, 12 uur deze podcast hadden opgenomen, hadden wij een podcast opgenomen over met een juichverhaal over Lewis Hamilton.
Ja.
En dat hij een beetje terug is op 2 seconden en dat spannend was. Maar nu denk ik, ja, Verstappen eerste, Lando Norris op 10 seconden. Business as usual.
Ja, ja, precies. En de definitieve uitslag lag eigenlijk gewoon precies tussen die twee opnamemomenten in. Dus...
Ja, precies.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje het frustrerende. Kijk, de sport heeft, en dat is hier in Amerika natuurlijk gigantisch zichtbaar, heeft gigantisch veel nieuwe fans gekregen. Heel veel mensen die sinds kort liefhebber zijn van de Formule 1. Die dus ook niet heel erg veel afweten nog van al die technische regels, van al die technische aspecten, van al dat soort dingen. Dus het wordt steeds belangrijker voor de sport dat ze een manier vinden om de uitslag te laten zijn.
Ja.
En als je dan toch kan meten dat die slijtage te hoog is, waarom moeten daar dan nog zoveel discussies en meetings en toestanden aan te pas komen? Het is dan toch gewoon net als bij het voetbal buitenspel of niet. De VAR kan toch gewoon een half uur na de race zeggen, luister eens, deze en deze en deze mate van slijtage is overschreden. De scheidsrechter is naar het schermpje gegaan. En Lewis Hamilton en Charles Leclerc staan buiten spel. Ja. Nul punten.
Nou ja, dat is wel een beetje... maar dat verbaast me, dat blijft me verbazen in deze ontzettend technische sport. Het heeft met Ferrari vroeger lang geduurd toen ze een beetje vals hadden gespeeld met die benzine dingetjes. Voordat het uiteindelijk uitkwam. Maar juist in deze sport waar ze elke track limit ongeveer gelijk al doorgeven en met vlaggen staan te zwaaien en te blokken. Dat je dit soort dingen niet kan zien. Terwijl notabene Olaf Mol afgelopen zaterdag bij Ziggo Sport en in de nabeschouwing van de race al zei, jongens, dat purposing, let op, het is terug. Het wordt steeds heftiger bij Ferrari en bij Mercedes. Je ziet het terugkomen op dit circuit. Het is wel bumpy, maar je ziet het wel. Dat ziet de FIA ook, dat zien die teams ook. Dat de teams een risicootje nemen. Ja, oké, okay, maar de FIA kan dit toch gelijk zien en gelijk controleren. Dat zou je moeten kunnen meten, toch?
Ja, maar goed, ze meten het dus ook, want er zijn regels.
Maar dus er is eerder,
dus er is ergens een duidelijke, strakke lijn getrokken. Dus op het moment dat die is overschreden, dan hoeft er toch niks meer gediscussieerd te worden. Ja, misschien denk ik heel makkelijk over en is het een heel gecompliceerd onderwerp. Maar als je al die nieuwe fans wil behouden, dan moet je hier gewoon beter mee omgaan.
Ja.
Dat is nou eenmaal dan je publiek. En dat is waar de sport momenteel staat. Kijk, Lewis Hamilton kan deze week heel doodleuk zeggen dat hij bang is dat de interesse in de sport weer afneemt als Verstappen alles wint. Want dat heeft hij weer gezegd. Ja. En daar is in feite is er heel erg weinig van te merken. Dat heb ik al een paar keer aangegeven. Als je cijfers opvraagt of weet ik veel wat allemaal voor in interesse waardes ophaalt, dan neemt het niet af. En dat is hier in Amerika hartstikke goed zichtbaar. Het is voor de tweede keer dat in deze nieuwe markt er een race wordt gereden nadat het wereldkampioenschap al beslist is en het is stijf uitverkocht. Er komen ongelooflijk veel mensen en ze zijn super enthousiast. Dus die interesse die neemt niet af. En die dominantie van Verstappen is niet het grootste gevaar, willen die mensen blijven aanhaken. Het grootste gevaar is dat die sport onbegrijpelijk is.
Ja.
En op deze manier maak je hem totaal onbegrijpelijk.
Ja, dat wordt nog wel een dingetje inderdaad. Want welke conclusie? Want Verstappen heeft dus de wagen wel netjes afgesteld, want daardoor kwam hij niet in de problemen en reed hij ook dus niet zo groots weg als hij bijvoorbeeld deed op Suzuka aan dat soort dingen, toch?
Ja, kijk, weet je, dat is nu natuurlijk vrij eenvoudig om het op die manier te concluderen, maar tegelijkertijd had hij wel gewoon problemen met zijn remmen. Was hij daar niet echt over te spreken.
Ik vond hem ook zeg maar heel sympathiek op de boordradio, ja. naar zijn ingenieur die even zei, joh, het gat is 3.6, hou je bek. Dat was ongeveer wat hij zei, ik ben aan het remmen. Maar wat moet hij dan doen? Mogen GP dan alleen op het rechte stuk het zeggen wat het gat is of wat?
Ja. Ik denk dat hier dan de factor dat hij wordt opgejaagd door Hamilton wel meespeelt, toch hoor.
Ja, toch?
Dat denk ik wel. Ik denk dat hij echt helemaal niet graag van Hamilton verliest. En dat op dat moment echt het ergste is wat hem kan overkomen. Waardoor hij misschien wat zagrijniger is. Hij zei zelf na afloop dat hij toch gewoon politely had gevraagd of die en toen werd hij een beetje raar aangekeken.
Is
toen,
dat polite? Oké.
Okay, en toen zei hij, ja, ik heb toch please gezegd, zei hij.
Dat weet ik niet.
Ja, hij lacht het een beetje weg. Ja, goed, we horen het vaak, hè. Op die manier van communiceren tussen GP en Jean-Pierre Olambiase en Max Verstappen. Die twee hebben een bijzonder goede verstandhouding met elkaar. We werken al super lang met elkaar, dus we hoeven ons volgens mij geen zorgen te maken. En ik denk dat ze veel van elkaar kunnen hebben, maar ja.
In de debrief zeg je toch wel eventjes volgende keer, zeg je dit even anders, gast, toch?
Ja.
Maar ik vond sowieso de boordradio's, toch? Ik bedoel, Verstappen was hard aan het werk, dat hoorde je ook. Lewis Hamilton, toen hij dus niet vooraan reed en dat hij nog in zijn eerste setje banden zat, hoorde hem ook klagen dat hij hard aan het werk was, dat het moeilijk was, dat het ingewikkeld was allemaal. Ja. Dus ook een beetje door de purposing, hè? Dat hij toch al meer last kreeg van zijn nek, je weet het niet.
Ja, het is in ieder geval het hobbelen natuurlijk. Ja. Kijk, want purposing, ja, daar hoor je in principe niet zo gek veel meer van. Maar deze baan is gewoon super hobbelig. En dat komt omdat die ondergrond is mega zacht. Het is ergens een beetje in een soort van, ja, eigenlijk in een weiland is dit circuit gebouwd. Er is verder niks omheen. Er lopen een paar koeien rond. En die ondergrond is, ja, echt letterlijk. Het is een beetje zachte, kleiige ondergrond. Dus de top 3 kreeg ook een vraag erover van, moet dit anders? En zeggen allemaal, ja, dit moet anders. Het moet helemaal opnieuw worden gedaan. Laat ze dat asfalt opnieuw neerleggen. Maar dat heeft geen zin. Nee. Als je op dit circuit wil blijven rijden, dan heb je een hobbelig circuit. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Dat is inherent aan de locatie. Maar weet je, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat het gewoon lastig is. Zeker als je op het randje rijdt. En dat was voor Hamilton waarschijnlijk zo, want die voelde dat hij een kans maakte om deze Grand Prix te winnen. En dat was voor Verstappen zo, omdat hij niet zo lekker rondreed als hij zou willen rondrijden. Omdat hij niet zo super veel vertrouwen had in zijn remmen als normaal. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel factoren.
Ja. En moet nu, want Lewis Hamilton heeft natuurlijk wel die prijs gekregen, die tweede prijs. Moet hij nu zeg maar die prijs dan afgeven bij McLaren aan Norris? En moet Norris dan nu naar Ferrari gaan om die beker voor die derde plek af te geven? Hoe gaat zoiets dan in de Formule 1?
Nou, ik neem aan dat het precies zo gaat, ja.
Ja, want die podiumceremonie, Sainz stond er natuurlijk niet. Dus die kon niet daar het gejuich in ontvangst nemen. Weet je, toch even dat momentje van shine gemist.
Ja. Maar ja, dat is jammer, weet je. Maar dat is net als met een wielrenner die later de
Tour de France wint, dat die andere 20 doping hebben gebruikt. Ja, precies. Ik heb ooit wel eens de beelden gezien, volgens mij maakte net Lance Armstrong, waar je nu vlakbij zit, overigens geen reet uit. Die heeft nog steeds al die gele truien in zijn huis hangen. Dus volgens mij.
Ja, maar die heeft dan dus ook weer niemand anders gekregen. Omdat ze maar gewoon al die jaren uit de geschiedenisboek hebben geschrapt. Omdat ze denken dat iedereen doping heeft gebruikt. Dus, ja.
Maar ik vraag me dan wel af hoe zoiets gaat. Neem je dan die beker mee naar Mexico en zeg je, joh, want dat is een beetje hoe je vroeger met je voetbalteam deed. Dat je hem meenam naar de volgende de wedstrijd. En dan gaf je het daar af. Hoe gaat zoiets?
Nou, goed, ze zijn daar over 4 dagen weer. Dus dan kunnen ze het uitwisselen met z'n allen.
Ja, precies. En aan de onderkant, hey, Sergeant, puntje gepakt. Nu. Ja. En die had nog geen contract. Dus ja, nee, die heeft toch even laten zien dat hij toch in de punten kan rijden, toch?
Ja, die heeft volgend jaar heeft hij zeker een contract. Dat kan niet anders.
Nou, Stroll had ineens punten. Ze zijn Tsunoda in de punten gereden.
Ja.
En Ricciardo bij...
Nou, Tsunoda in de punten gereden. Tsunoda, ja. Die heeft het gewoon supergoed gedaan. Die heeft er zelfs een vrije pitstop cadeau gedaan.
Ja.
Die werd naar binnen gehaald om ook nog even de snelste ronde te rijden voor een bonuspunt. Ja, dat werden uiteindelijk 4 bonuspunten, want hij eindigt met 5 punten.
Ja, ja, wij mogen vind ik ook niet meer deze podcast het hebben over Daniel Ricciardo naast Max Verstappen volgend jaar. Want het is echt, volgens mij, die is nu 15e geworden en laatste. Dat is toch ook niet een heel groot verschil, toch, met de rest, met Nick de Vries?
Nee, en hij loopt er weer bij als een clown. Met zijn baard. Ik denk dat hij zijn baard afgelopen weken expres heeft laten groeien. Zodat hij dan hier nu zo'n rare Texaanse snor met van die dikke bakkerbaarden kon laten staan. Ja, weet je, het is gewoon een act. En ik vind niet dat het nog op het hoogste niveau thuis hoort, dit.
Nee, zelfs Lawson heeft meer punten gehad dan Nick de Vries en Daniel Ricciardo. Die 2-3 races die hij gereden heeft.
Ja, nou, Lawson heeft het dus goed gedaan.
Ja. Ja.
En Tsunoda doet het ook gewoon goed.
Ja. Die heeft al 8 punten gepakt. Dat is niet, met een mindere wagen. Maar het is toch bizar dat je dus daar weer 15e rijdt. En dat je dan en dat we het überhaupt nog hebben over dat hij naast Verstappen zou moeten zitten.
Ja, ja, precies. Degene die er nu naast zit, die hoort er niet naast te zitten. Maar Ricciardo hoort er ook niet naast te zitten.
Nee, die heeft al niet echt heel erg verschil gemaakt tot op heden in dat geval. Ik bedoel,
nee, absoluut niet.
Nee. Hey, hoe was eigenlijk het muziekweekend in Texas?
Ja, was super.
Ineens gaan ze overstralen. Ja, het is dat mensen niet kunnen zien dat de podcast is. Maar wat? Het was 3 dagen muziek natuurlijk daar ook, altijd.
Ja, ja, dus zeg maar 2 echt grote concerten. Want ergens in het midden van het circuit is er dan echt een hele grote concertruimte. Met een gigantisch podium. En nou ja, de eerst flink wat rijen publiek op de baan. Dus die staan in feite op de baan. En dan daarachter heb je een heel groot grasveld. En dan daarachter heb je nog een tribune. Dus kunnen echt gewoon 100.000 mensen kunnen naar het concert kijken. Dus vrijdag waren de Killers. Dat was echt heel tof. Stond ik helemaal vooraan.
Oh, sorry, weer VIP-pasjes natuurlijk, hè? Media. Ja,
als media zijnde kun je namelijk gewoon de baan op als er niet meer wordt gereced. Dus ja, dan kun je daar dus in feite ook gaan staan. Als de rest van het publiek daar nog niet mag staan. Dat was wel het verhaal. Dus ik stond helemaal vooraan bij de Killers, wat heel cool was.
Beetje een notitieblokje wel, hè? Om even een recensie gelijk te schrijven voor ad.nl.
Zeker, ja. Zeker. Ja, die is klaar. En
en de showredactie belt je zo.
Ja. Maar... Een dag later stond ik een beetje rustig achteraan, achter op het grasveld, in alle rust, naar Queen te kijken. Ja, dat is toch echt wel bijzonder, hoor. Brian May, de man is 76 jaar oud en dat is echt een virtuoos. Freddie Mercury is overleden in het jaar dat ik geboren ben.
Mm-hmm.
Maar toch heb ik in mijn jeugd heel veel meegekregen van de grootsheid van Queen. Ik heb zo'n dvd thuis bij mijn ouders regelmatig gezien met hun concert op Wembley, iconisch concert op Wembley. Nou, ik was altijd wel een beetje fan ook van Brian May. Ik speel zelf een beetje gitaar, dus vandaar. En dat je hem dan een werkweekend met de Formule 1 in één keer zo ziet schitteren. Ja, dat is wel echt geweldig.
Ik vind alleen, je hebt het beste van 1992 was toen een cd die uitkwam en er stond Too Much Love Will Kill You van Brian May op. En toen dacht ik, ja, dit is wel een beetje getrut, dit liedje, zeg maar. Dat is iets te soft, zeg maar. Hè?
Ja, en ik moet zeggen dat hij ook niet meer zo goed bij stem is.
Nee.
Waar je hem in principe ook niet op moet beoordelen. Maar hij speelde solo Love of My Life.
Mm-hmm.
Dat had beter gekund.
Dus dat
kwam halverwege kwam er een hologram van Freddie Mercury in. Dus die deed het tweede gedeelte van het lied. Dan hadden ze beter het hele lied kunnen doen.
Freddie was beter bij stem nog. Dat is knap op zich.
Ja.
Nee, maar goed, het is wel bijzonder om te zien, toch? En al die Amerikanen gaan er ook heen, toch? Want dat is eigenlijk waar ze mede voor komen dat weekend.
Nou, kijk... dat was een paar jaar geleden wel dus echt zo. Ja. Ik sprak een fan, Amerikaanse fan, die in 2016 hier was. En toen had hij VIP-kaarten via zijn werk of via een zakenrelatie of zo. En hij had daar gebruik van gemaakt omdat zijn dochtertje per se naar Taylor Swift wilde. En die hele Formule 1, dat boeide hem op dat moment nog helemaal niks.
Nee.
En hij had een beetje om zich heen zitten kijken en hij dacht, oh, volgens mij is het eigenlijk ook best wel cool. En nu was hij er dus weer met zijn vader, maar kwam die puur en alleen voor de Formule 1. En zat hij eigenlijk een beetje te denken van, had ik dit 7 jaar geleden maar al doorgehad, hoe gaaf dit is. Toen zat ik front row en nu had hij gewoon general admission tickets, zeg maar. Omdat hij gewoon nu als Formule 1-liefhebber naar deze race wilde gaan. Dus het is wel veranderd. En kijk, wat ik ook een heel mooi beeld vond, op het moment dat je van de snelweg aansluit in de file, kon je zeg maar links kon je een circuit al zien liggen. En dat was echt 's ochtends vroeg, was het al helemaal vol. Ja. En dan keek je zo op de heuvel bij bocht 1. En daar stond een mensenmassa, joh. Dat was niet normaal. Dus ja, die sport is gewoon ook enorm gaan leven. En daarnaast, zo komen ze inderdaad ook in grote getalen nog naar de concerten. Maar ja, je zou toch wel gek zijn als je dat niet doet, als je zulke grote namen naar je circuit haalt. Dus,
maar is het nou zo dat in Amerika, natuurlijk bij honkbal en Amerikaanse voetbal, is het zo dat mensen op tijd naar het stadion gaan en daar dan buiten gaan staan barbecuen? Dat is een beetje Amerikaans gebruik. Hè? Ze zetten barbecue'tje aan en ze gaan eerst er buiten zitten en dan gaan ze pas een stadion binnen. Hoe is dat bij Formule 1? Zie je het ook al gebeuren dat mensen op parkeerplaatsen daar eerst nog wat eten drinken en dan pas het stadion ingaan bij Formule 1?
Nou, dat heb ik op zich niet gezien.
Okay.
Dat komt misschien ook omdat er beperkte parkeergelegenheid is. En weet je, al die parkeerplaatsen zijn eigenlijk best nog wel ver van het circuit verwijderd. En dan moeten ze dan met panelbusjes moeten ze er dan vervolgens heen. Okay, terwijl ze wel $60 betalen om een auto daar neer te zetten.
Ja.
Dus dan kun je of een half uur lopen of een panelbusje nemen, zeg maar. Maar
dan is de Amerikanenbusje, die loopt niet natuurlijk.
Nee, de Amerikaan loopt zeker niet. Nee. Maar en het begint natuurlijk allemaal vroeg, weet je. Dus ze kunnen daar van alles lekkerste eten natuurlijk krijgen.
Salades.
Ze hebben er wel gewoon echt salades, precies. Ze hebben er echt een mooie dag van gemaakt. Ik heb de Amerikaan wel echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laten zien genieten op het Circuit of the Americas.
Mooi. Dan moeten we het nog wel eventjes hebben over volgende week. Mexico natuurlijk, want dat komt eraan. Met welk gevoel gaat Perez nu naar Mexico?
Nou, Perez zal met een goed gevoel naar Mexico gaan. Perez heeft sowieso al snel een goed gevoel over zichzelf. Of dat wel of niet terecht is. Die vond dat hij een goede pace had laten zien. Ja. En ja, voor de duidelijkheid. Ik heb hem gesproken op het moment dat Hamilton nog tweede was geworden. En Leclerc zesde, zeg maar. Dus op dat moment vond ik dat hij genoeg reden had om kritisch te zijn. Want iedereen reed die Ferraris voorbij alsof ze stil stonden. Maar meneer Perez kwam niet eens tot een start.
Nee.
Bij Leclerc uiteindelijk. Omdat hij als enige voor een eenstopper koos. Waar dat echt totaal niet de juiste tactiek was op dit circuit en tijdens deze race. Maar goed, ook Horner was nog wel redelijk positief over de stap voorwaarts die Sergio Perez had gezet en de snelheid die hij had laten zien. Maar als we daar dan even van wegstappen, hij zal misschien ook wel een beetje met zorgen naar Mexico gaan om de manier waarop zijn team gaat worden behandeld door zijn publiek.
Ja.
Want dat wordt natuurlijk, dat wordt natuurlijk heel raar. Kijk, Verstappen werd nu uitgejouwd door de grote hoeveelheid Mexicanen die in Texas aanwezig zijn.
Dus ook die bordjes op televisie voorbij komen, hè? Perez en Mexican Way of Racing en zo. En die hadden allemaal van die bordjes bij zich om te laten zien dat ze achter Perez stonden.
Ja, nou, het is natuurlijk het goed recht van de Mexicaan om achter Perez te staan. Daar hebben ze natuurlijk alle reden toe. Er staat een Mexicaan tweede in het wereldkampioenschap. En na vandaag weten we bijna zeker dat hij tweede in het wereldkampioenschap gaat worden. Dus dat is natuurlijk fantastisch voor hen. Hij heeft dit jaar 2 races gewonnen. Dus we hoeven er niet altijd even negatief over te zijn. Maar het slaat eigenlijk ook nergens op dat er zoveel negativiteit richting Verstappen en waarschijnlijk misschien ook wel richting het hele team gaat zijn vanwege de uitspraken die Helmut Marko dit seizoen heeft gedaan over de mentaliteit van de gemiddelde Zuid-Amerikaan waar die Mexico tot rekent.
Ja, dat is Midden-Amerika, maar dat geef ik niet. Maar okay,
precies. Maar ja, er gaat dus onwijs veel negatieve energie richting Verstappen afstralen de komende week. En ja, ik denk dat jij en ik het erover eens zijn dat niet terecht is. En ook niet echt leuk en niet echt sportief. Dus Ja, dat gaat denk ik wel een smetje opleveren op de race van volgende week. En dat zal voor Perez denk ik ook niet al te prettig voelen. Want hij is wel onderdeel van een team dat in feite gehaat wordt vanwege het feit dat hij op het tweede plan staat. Maar de enige die er wat aan kan doen, ja, dat hij zo nadrukkelijk op het tweede plan staat, is hij zelf, want hij geeft niet thuis.
Ja, en ik denk dat ze zijn bij Red Bull goed genoeg in de PR-marketing om nu Perez natuurlijk wel even te zeggen, luister, we zijn nu in Mexico. Jij moet even wat anders en wat positiever geluid laten horen donderdag, zodat het vrijdag, zaterdag, zondag wel beter gaat, toch?
Ja, en ze laten zelf nu ook al dat positieve geluid meteen horen, want Horner heeft heel nadrukkelijk vandaag gezegd dat hij het fantastisch vindt om in Mexico te zijn, dat hij het een geweldige Grand Prix vindt. En dat hij moest wel lachen om het feit dat, ja, dat er een risico bestaat dat ze negatief worden benaderd door de Mexicaanse fans.
Ja.
Maar hij heeft op dit moment alleen maar lovende woorden voor Mexico en voor Sergio Perez. En ja, dat is natuurlijk om die reden die jij net noemt.
Ja, precies. Verstappen trouwens zijn er bijna voorbij gegaan. Overwinning nummer 50, hè?
Ja.
Ook alweer een prestatie.
Zo, nou zeker een prestatie.
Ja.
Ja. Ja, ik ben het bijna alweer vergeten, omdat voor mijn gevoel is het een dag geleden dat die 50ste, dat die zijn 50ste overwinning boekt. En is er in de tussentijd zoveel gebeurd.
Ja.
Zoveel nieuwe actualiteit. Maar ja, dit is een fantastische prestatie. Het is ongelooflijk dat hij op deze leeftijd al 50 overwinningen heeft geboekt. En al helemaal als je kijkt, hè, dat de vier coureurs die ook 50 plus hebben, daarvan, ja, zijn er maar twee die er meer hebben dan 53. En Verstappen die kan op 54 komen nu nog dit seizoen.
Ja.
En dan staat hij gewoon derde op de eeuwige ranglijst.
Hamilton 103, Schumacher 91, Vettel 53 en Alain Prost 51. En Verstappen staat nu op 50.
Ja,
en meeste
fenomenaal.
Ja, en op de bingo-kaart meeste zegens in één seizoen geëvenaard, hè, 15. Dat was al zo'n record wat hij had staan. Dus dat is ook wel een aardige punten in één seizoen. Is hij ook al voorbij? Heeft hij ook alweer bevestigd? Meeste podiums kan hij nog pakken in één seizoen. Zit hij nu op 17. Dus ja, en dat zijn er 18. Was getekend Max Verstappen. Dus dat is het volgende wat op de bingo kaart afgestreept kan worden. Hè?
Ja, en dan heeft hij, even denken, 3 van de 5 sprintraces ook nog gewonnen.
Ja. Ja, het is ongelooflijk.
Ja.
Het zal weer een recordjaartje worden zo voor Verstappen. Maar gelukkig, de Jaap Ede hoeft hij niet op te halen. Dat scheelt. Dat is op zich prettig. Die doet hij niet meer. Hè?
Nee, dan kan zijn zus weer komen doen.
Ja, precies. Goed, een bewogen weekend in Amerika. We gaan op naar Mexico, zou ik zeggen. En het Veneen zat hem dus in de staart.
Ja. In de nababbel.
In de nababbel, ja. Iedereen kan. Het is ook zo frustrerend. Nee, jij kan nog aanpassen. Niet meer in de krant. Maar zeg maar, iedereen die allerlei verhalen heeft geschreven, die kan s'avonds nog alles opnieuw gaan doen. Als je in Japan wakker wordt, een paar uur eerder, denk je, nou, wat is het voor race geworden? Je krijgt het compleet ander verhaal als je wakker wordt. Hè? Dat is het eigenlijk een beetje.
Ja, maar dat geldt voor de Nederlander eigenlijk ook al. Want ja, het was 3 uur 's nachts Nederlandse tijd toen het verdict uiteindelijk werd uitgesproken eens een keertje.
Ja.
Nou, toen was de krant er wel gedrukt, hoor, kan ik je vertellen.
Ja, dus heb ik niet aangepast in de krant, voor de duidelijkheid. Als mensen nu de krant binnenkrijgen en het verhaal dan eventueel zien, denk je, wat is het nou, hè? Maar
nou, het voordeel is dat het stuk eigenlijk voornamelijk ging over de 50ste zege van Verstappen en dat die race niet zo makkelijk ging als normaal. Nou, daar is niets aan gelogen.
Nee, je had het slim ingedekt, want de krant zakt natuurlijk op tijd, hè? En de race is afgelopen rond 10:30, 11:00. Dat was echt wel een deadline stuk, denk ik, of niet?
Ja, het verhaal was op het moment dat er met de geblokte vlag werd gezwaaid meteen door.
Ja, maar u hoeft dus geen ingezonden brieven sturen als er iets in staat over dat Lewis Hamilton tweede werd, want dat was pas vannacht. Dus dat voordat mensen dan denken, dus gewoon op de site staat het goed en in de krant staat het dan zoals het was om 11:00 s'avonds toen de krant ter perse ging.
Ja, nou, de krant is ook maar een ouderwets medium, hè? Als je het dan zo...
Nee, de krant is een mooi medium. Alleen ja, je bent...
Ja, dat is heel mooi.
De Formule 1 is een oud medium. De Formule 1
is waar.
De Formule 1 is als je 4 uur later een uitslag nog gaat aanpassen, dat hebben we vorig jaar en 2 jaar geleden ook al een paar keer meegemaakt, dan is Formule 1 een oud medium.
Nou, dat is absoluut waar. En die moet... En dat is... Dan is de hele verhaal is dan rond.
Zeker als je rond,
dat
hè?
Is de conclusie, precies, ja, die we moeten trekken. Daar moeten ze heel snel wat aan doen. Willen ze al die nieuwe fans houden.
En ik denk als je morgenochtend de krant leest, dat dit ook de nababbel gaat worden van Marijn Abbehuis. Vermoed ik zomaar, gezien de blik die ik nu erbij zie.
Zou zomaar kunnen.
Heel goed. Ik wens je een goede... je gaat door naar Mexico natuurlijk nu, toch? Of niet?
Ja, ik blijf nog een paar dagen in Amerika voordat ik naar Mexico ga.
Ja, ja, start van de NBA meemaken nog even.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
Ga je nog... Want je kan Wemby zien, hè? De man van 2,17 meter. Die balletjes door de benen gooit van iedereen. Red je dat nog of niet bij zijn eerste wedstrijd?
Zeker. Ik vlieg donderdagochtend vroeg naar Mexico. En woensdagavond spelen de San Antonio Spurs.
Ja, dat is toch schitterend. Want het is het seizoen gaat deze week ook echt beginnen. Het basketbalseizoen.
Ja, dus het is de eerste. Ik ga bij het NBA-debuut van Victor Wembanyama zijn.
Ah, schitterend. Nou, dat is toch mooi dat jij daarbij bent. En neemt er ook aan uitgebreid verslag in de krant, of niet?
Daar ga ik mijn best voor doen.
Als de wedstrijd niet wordt aangepast natuurlijk, hè? Want het kan ook zomaar zijn, die wedstrijd dan midden in de nacht, dat Wemby ook al te veel purposing heeft in het veld en dat het niet mag, zeg maar.
Ja.
Nee, over fenomeen, je bent van fenomeen Verstappen, ga je zo meteen naar fenomeen Wembanyama, maar dat is echt wel een Fransman, dat is echt wel een fenomeen toch in die competitie, als je dat ziet. Die hoeft niet te springen om te dunken, dat is echt...
Het is te bizar. Ik heb hier Amerikanen gesproken die... Ja, die het over hem hadden en die zeiden, het lijkt wel alsof deze jongen door artificial intelligence is gecreëerd.
Ja, en voor het beeld, de jongen is 2 meter 17, zeg ik.
2 meter 24.
Een Fransman van 19 jaar, die via de draft de NBA is binnengekomen en als eerste ook gelijk iedereen wilde hem hebben. Speelt bij San Antonio Spurs. Maar is nu al een attractie. Maakt nu al in wedstrijden 19, 20 punten. Maar nou ja, gaat zien, als je van sport houdt, zoek het even op, want het gaat wel een fenomeentje worden dit jaar, denk ik, zomaar in de NBA.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Heel goed. Nou, veel plezier bij het basketbal. Ik spreek je volgende week vanuit Mexico.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!